Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste luisteraars, hartelijk welgekomen in het tweede deel over de vredemoord op de Franse priester Jacques Hamel op 26 juli 2016, dus nu juist 5 jaar geleden, door 2 jonge terroristen na het beëindigen van de eucharistieviering in de kerk van Saint-Étienne de Rouvray, een buitenwijk van de Franse stad Rouen in Normandië. Voor deze tweede uitzending had ik een gast in de studio, Jan de Volder, verbonden aan de Sant'Egidio-gemeenschap in België, waarvan zijn vrouw Hilde Kieboom verantwoordelijk is. En zij verzorgen voor onze radio 3 maal per week, om 20 uur elke maandag, woensdag en vrijdag, het avondgebed. Maar laat ons nu overschakelen naar het toen gehouden interview uit 2016. Beste luisteraars, zeer hartelijk welkom in het programma De Rots in de Branding. Hier in onze studio zit Jan de Volder. Hartelijk welgekomen. Uw specialisatie, heb ik gevonden, is Romaanse filologie, hedendaagse geschiedenis, ook een doctoraat in de religieuze en sociale geschiedenis enzovoort. En in 2015 werd u titularis van de Cusanus Leerstoel, Religie, Conflict en Vrede, opgericht aan de Katholieke Universiteit van Leuven aan de faculteit Theologie en Religiewetenschappen. En daarin dan heel speciaal de rol van kerken en godsdiensten in conflicten in de 20e en 21e eeuw. Dus zeer boeiend, denk ik, en zeer actueel. Ik zou het misschien zo wat willen samenvatten dat jullie motto zo'n beetje is. Een samenvatting heeft altijd een beetje gevaar ook natuurlijk, maar ik zou zeggen interreligieuze dialoog ter bevordering van de vrede. Maar die vrede, hebben we in de vorige uitzending gezien, is soms ver te zoeken. En zo konden de luisteraars reeds in de vorige uitzending het droevige verhaal horen over de vredemoord op pater Jacques Hamel, met de getuigenis van de slachtoffers, 3 zusters en meneer en mevrouw Copponet die het overleefden. We hebben geluisterd naar de reacties van Franse bisschoppen, uiteraard de bisschop van Rouen zelf, monseigneur Lebrun. Ook heb ik stukken laten horen uit de homilie van kardinaal Vintrois in de bonvolle Notre-Dame in Parijs, met delegaties uit de politieke wereld, ook reacties uit de moslimgemeenschap. En dan ook een aangrijpende homilie van niemand minder dan onze paus Franciscus. En dan vond ik van u een artikel in de Morgen, en dat was zowat de aanleiding om met u contact op te nemen. En tot mijn verrassing sprak u van een boek die u hebt uitgegeven over deze gebeurtenis, waarbij u onder andere contacten hebt gelegd met de slachtoffers. Dus daarom nogmaals, Jan de Volder, hartelijk welkom in deze studio. En ik ga al direct komen met mijn eerste vraag. Dus wat heeft er u toe aangezet om u te verdiepen in deze gebeurtenis?
Nu, ik kende Jacques Hamel niet voor 26 juli, ik denk zoals de meeste mensen. Maar op 26 juli ben ik op vakantie met het gezin. Maar ja, zoals dat vaker gaat, als je aan de universiteit werkt, is het een beetje vakantie en toch nog werken. Ja. En ja, ik volg op internet, zie ik dat nieuws binnenkomen van die gijzeling die aan de gang is in een kerk. En ja, ik volg dat, ik ben daardoor aangegrepen. Zeker als dan blijkt dat de priester vermoord werd door twee jonge mannen die zich beroepen op de ideologie van de zogenaamde Islamitische staat. Ja, en ik schrijf inderdaad de volgende dag, geloof ik, een stuk voor een krant. De Morgen publiceerde het. Met een aantal bedenkingen over wat daar gebeurd is. Omdat, ik moet zeggen, dat grijpt mij aan, omdat natuurlijk wat daar gebeurd is echt nieuw is. De terroristen van de Islamitische Staat die voeren al een tijdje offensief in Europa, vooral in Frankrijk. De dramatische gebeurtenissen van Nice waren nog maar net achter de rug, wanneer op 14 juli een man met een vrachtwagen, dus eigenlijk een vrachtwagen als wapen, toch echt een bloedbad veroorzaakt op de Promenade des Anglais in Nice. Dat was een vreselijke schok voor Frankrijk, voor heel Europa. Een Europa dat op dat moment ook ongeveer op vakantie vertrok. En dan midden in die zomer, twee weken later, op 26 juli, krijg je een ander soort actie. Maar heel doelbewust tegen een katholieke kerk, waar een oude bejaarde priester van 85 wordt vermoord op het moment dat hij de liturgie viert. Of hij had net gedaan, maar goed, hij is nog in zijn albe en die wordt vermoord. Wel, dat treft mij, en ik dacht, dat is de moeite om daar verder over na te denken. En waarom treft mij dat? Wel, dat gaat niet om de sensatie, maar wel om het besef dat eigenlijk het martelaarschap, het christelijke martelaarschap, iets is dat terug volop deel uitmaakt van het christen zijn vandaag.
Van het leven,
En dat is een besef, denk ik, dat langzaam pas gerijpt is. Eigenlijk hadden wij Johannes Paulus II daarvoor nodig, die in het jubeljaar 2000 een bijzondere ceremonie heeft willen houden op 7 mei voor het Colosseum in Rome, om het martelaarschap van de christenen vandaag te herdenken. En dat was voor vele mensen toch nieuw, ook voor mij moet ik zeggen. Als besef, want het martelaarschap is eigenlijk iets dat je associeert met de eerste eeuwen van het christendom. Toen het christendom nog geen staatsgodsdienst was in het Romeinse Rijk en toen christenen vervolgd werden. Goed, dan had je mensen die stierven voor hun geloof. Maar, achteraf gezien, met de eeuwen zoals ze gegaan zijn, en zeker voor onze generatie, wordt eigenlijk het christendom vaak meer geassocieerd met degenen die de macht uitoefenen. Mm-hmm. En vaak meer die soms aan de kant staan van de vervolgers dan wel van aan de vervolgden. Maar aan die realiteit is eigenlijk in de 20e eeuw absoluut een einde gekomen. Maar dat besef is pas heel laat gekomen. Ik denk vandaag is het besef natuurlijk wel sterker dan gisteren, omdat drama voor de christenen in het Midden-Oosten, in Syrië, in Irak, maar ook op andere plaatsen, in Pakistan, in delen van Nigeria, waar je ziet dat je echt vervolging hebt van christenen, goed, dat besef is gekomen. Maar natuurlijk met Pater Hamel, met priester Hamel, is dat een realiteit die nu ook een Europese realiteit wordt. Ja, en daarom snel een reflectie daarover.
Het is totaal nieuw dat het eigenlijk, toch eigenlijk wel, dat het dus hier echt in het Westen is gebeurd. Hè? Dus wat al zoveel lang gebeurt in andere landen. Okay. Maar ik vind het ook een oproep voor ons christenen, een soort van gewetensoproep, dat we ook bij onszelf eens de vraag moeten stellen en durven stellen, hoe ver willen wij gaan in onze trouw aan Christus en zouden wij ook bereid zijn tot een dergelijk martelaarschap. Ik vind het een heel diepe gewetensoproep.
Wel, het martelaarschap, denk ik, voert inderdaad tot aan het hart, tot de kern van het mysterie van het christelijk geloof. Omdat, ik heb gemerkt toen ik het boekje publiceerde in Frankrijk, onder de titel Martyr, en het zal ook deze maand, oktober, ook in het Nederlands verschijnen.
We gaan er straks op
onder de titel Martelaar. Ik heb gemerkt dat eigenlijk dat woord vandaag eigenlijk niet goed begrepen wordt. Er zijn eigenlijk twee dingen. Ofwel associeert men het met iets van vroeger, zoals ik zei, de eerste christenheid. Ja. Maar eigenlijk nog veel meer is er een soort besmetting ontstaan met het jihadistische idee van martelaar. En nu, die twee terroristen, die dachten van zichzelf ook dat ze martelaars waren. Hè. Mm-hmm. Dus het idee dat je je eigen leven opoffert, dus dat je eigenlijk de zelfmoord zoekt, maar in diezelfde doding eigenlijk zoveel mogelijk andere mensen in de dood wil meenemen. Goed, dat is een jihadistisch idee van martelaarschap, dat evenwel mijlenver afstaat van het christelijke idee van martelaarschap, namelijk helemaal de andere kant. Want de christelijke martelaar is ten eerste degene die niet per se wil sterven. Trouwens, als je dat zou bekendmaken, dat je martelaar wil worden, goed, dat is een reden voor de kerk ook om dat niet te erkennen. Dus dat is iets wat je niet wil. Mm-hmm. Trouwens, het ideaal voor een christen om te sterven is niet een martelaarschap, maar is een rustige, mooie, vredige dood, omringd zonder te veel pijn en omringd door geliefden en uiteraard met de laatste sacramenten en verzoend met God en met de mensen. Dat is een mooie christelijke dood. Maar het martelaarschap is dus iets dat je overkomt. En dat je overkomt, waarom? Wel eigenlijk uit trouw aan het evangelie. En omdat je dus niet ten alle prijzen je eigen leven wil redden. Mm-hmm. Omdat je beseft dat er nog iets belangrijker is dan je eigen leven te verdedigen. En dat zie je goed in het leven en ook in de dood van priester Hamel. Waarom is hij daar op 26 juli? Wel, hij is daar op zijn 75, omdat hij trouw is aan zijn roeping, aan zijn jawoord als priester. Mm-hmm. Op zijn 85.
85, ja.
Ja, daarom is hij daar. En ook omdat hij is hulppriester in een parochie. Omdat de pastoor, dat is een Congolese, Auguste Mwanda, die ik trouwens ook ontmoet heb, die op dat moment terugkwam van zijn vakantie uit Congo. Hij was een maand op vakantie gegaan. En voilà, Jacques Hamel had gezegd, oké, in die maand zal ik in de parochie voor de liturgie zorgen, voor de begrafenissen. Dus hij is daar trouw aan zijn roepingen. Mm-hmm. En dan, wat hem overkomt, wel uiteraard wil hij op die manier niet sterven. Dat heeft hij absoluut allerminst gezocht. Maar uiteindelijk overkomt hem dat een vreselijke dood, zoals u inderdaad in het begin zei, een zeer laffe moord op een oude man. Maar het merkwaardige en het mysterieuze nu aan het martelaarschap is dat toch, en dat heeft te maken met het kruis van Christus, hè, dat je Christus volgt tot op het kruis, dat eigenlijk ook een vruchtbare dood wordt. Mm-hmm. Dat het martelaarschap van de christenen blijft niet zonder vrucht. De antieken wisten het al, ze zeiden dat het bloed van de martelaren het zaad is van de nieuwe christenen. Wel, het is mijn hoop en ook mijn gebed dat dit ook het geval zou kunnen zijn voor een gegeven leven zoals dat van priester Hamel. Maar ik wil toch ook onderlijnen, dus hij heeft dat allerminst gezocht, maar er is wel een grote coherentie tussen zijn leven en zijn dood. Namelijk, het was een gegeven leven. Ja. Ook al lang voor zijn dood was het een gegeven leven voor zijn parochianen, voor de armen, voor de mensen van zijn omgeving, van zijn parochie, voor de kerk. Ja. Voor Jezus en voor het evangelie, evident.
Ja, ja, ja. En ook een oproep voor ons natuurlijk, hè. Dus, nu, wat mij ook heel trof zo in de reacties, dat is de houding van de Franse kerk, die toch tot een zekere bewondering wekt, dus oproep tot vergeving, zelf gebed voor de daders, oproep ook naar de christenen om geen wraak te nemen of geen wraakgedachten te hebben. Ja, er zijn toch een aantal serieuze lessen uit te trekken, denk ik.
Ja, ik vond, dat is ook een van de redenen geweest om dat boek te schrijven, om dat onderzoek te voeren. Ik vond inderdaad de reactie van de Franse kerk heel mooi en heel wijs. Heel bedaard ook. Hè. De Fransen hebben ook een rationele kant, dus helemaal niet hysterisch. Ja. Heel goed gevat dat dit een provocatie is van de Islamitische staat om proberen, laten we zeggen, de strijd die aan de gang is, om daar echt een godsdienstoorlog van te maken. Christenen tegen moslims. En wel, dat was de reactie. Ik vond het ook heel mooi bijvoorbeeld, hè. Het was 26 juli, dan waren er ook 100.000 jongeren al verzameld in Krakau, in Polen, voor de Wereldjongerendagen. Wel, wanneer dat nieuws binnenkomt, zijn ze natuurlijk boos, verdrietig, verontwaardigd, allemaal terecht. Maar in de reacties hoor je geen wraak. Er is een absolute... er is een van de jongeren die zegt, ils veulent nous faire la guerre, on ne la fera pas. Ze willen dat ze willen tegen ons oorlog voeren, maar wij gaan dat niet opnemen. Wij gaan dat niet beantwoorden. Ja, dat is natuurlijk, ik vind dat een zeer christelijke evangelische reactie. Om het kwade niet met kwaad te willen beantwoorden, maar om het kwade te overwinnen met het goede. En dat vind je eigenlijk van hoog tot laag, dat vind je inderdaad bij de bisschoppen, aartsbisschop Lebrun, die u al geciteerd heeft en ook in de vorige uitzending heeft laten horen. en kardinaal Vingt-Trois. Maar bij de gewone gelovigen vind je dat ook. Ook in Saint-Étienne-du-Rouvray, dus in die periferie van Rouen. Dus ik vind dat inderdaad iets dat heel mooi is. En dat navolging verdient en dat eigenlijk al een beetje een vrucht is van dat martelaarschap van Hamel. Ja. Als ik mag, het is niet enkel de christenen of de katholieken die zo reageren. Het was ook een heel mooie reactie van de islamitische gemeenschap, waar voor mij ook iets nieuws was. Namelijk, de islamitische gemeenschap van een Saint-Étienne-du-Rouvray, dat is eigenlijk het deel van de periferie van Rouen, die zeer geïndustrialiseerd, een oude arbeiderswijk, eigenlijk al heel lang gedechristianiseerd. Er is een communistische burgemeester die al tientallen jaren is de communistische partij daar onbedreigd aan de macht, om maar te situeren. Hè.
Beetje Don Camillo's situatie.
Ja, wel. In elk geval, laten we zeggen, zeer sterk gedechristianiseerd. Maar met een levendige en jonge islamitische gemeenschap, dat wel. Maar die eigenlijk een goede verstandhouding had met de katholieke kerk daar. Zodanig dat de moskee die ze daar hebben gebouwd, dat is een grote moskee, die is de laatste jaren ook verschillende keren herbouwd en verruimd. Dat die zich vlak achter de kerk bevindt. Niet de kerk waar het drama zich heeft afgespeeld, maar 4 kilometer verder. Saint-Thérèse, ja. En de parochie heeft zelfs een stuk grond afgestaan voor een symbolische frank om eigenlijk de toegang tot dat gebouw te vergemakkelijken. Wel een goede verstandhouding. Wel op het moment van die dood zie je dat, ook al waren er heel veel moslims, het was na de Ramadan, veel moslims waren vertrokken naar Algerije of naar Marokko. Maar degenen die daar zijn in de moskee, en dan vooral de president, Mohamed Karabila, die ik ook lang gesproken heb, ja, die begrijpt, kijk, hier moeten we eigenlijk op reageren als gemeenschap. Dit is zodanig verschrikkelijk. Dit bezoedelt de naam van de islam, van onze godsdienst. Hij reageert heel duidelijk. Hij laat op zijn moskeeën, en hij nodigt de andere moskeeën in de buurt ook uit om hetzelfde te doen. Ze zeggen allemaal moskee en deuil, hè? Een moskee in rouw. Dus om als teken dat de islamitische gemeenschap meer rouwt met de christelijke gemeenschap. De 2 dagen daarna al nodigen ze ook de priesters, de pastoor en ook mensen van het bisdom uit om naar de moskee te komen en daar het woord te voeren. Mm-hmm. Dat was nog nooit gebeurd. Daar bestaan videobeelden van op YouTube. Ja. Een heel aangrijpende, maar wel mooie gebeurtenis. En dan, helemaal onuitgegeven, was het idee van die zondag daarop, en dan spreken we over 31 juli, dan gaan de moslims christenen bezoeken in hun kerken. Tijdens de Eucharistie. Eerst moet ik zeggen, als ik dat hoor, dan dacht ik, wat is dat nu eigenlijk? Maar achteraf gezien vind ik waar het gebeurd is, en het is op veel plaatsen gebeurd, in Frankrijk, maar ook elders, ook bij ons in België, vooral Franstalig België. Ik vind het eigenlijk toch wel een mooi gebaar en ook iets nieuws, namelijk de moslims die begrijpen, ja, wij moeten een stap meer zetten. Maar ook, het is eigenlijk zoals een ene familie een andere familie gaat bezoeken die rouwt en die deelt in de rouw. Dat is eigenlijk een mooi gebaar van solidariteit tussen de geloofsgemeenschappen.
Wel, ik stel voor, beste Jan de Volder, om even te luisteren naar een montage die ik gemaakt heb van een interview met de imam van het dorpje daar bij Rouen. En een kort stukje muziek, en dat we dan ons gesprek verder zetten.
Moi, oui, je le connais parce qu'on a une association interconfessionnelle où il y a, vous savez, on essaye de tisser des liens entre les communautés musulmanes, catholiques, juives, protestantes.
Ah, bien sûr,
c'est un ami, quelqu'un que vous connaissez et que vous fréquentez, que c'est quelqu'un que vous savez qu'il a donné sa vie pour les autres, il a toujours œuvré pour tisser des liens avec des autres. Bah, bien sûr que c'est un très bon ami.
Ja, we kennen pastoor Hamel. We hebben een interreligieuze organisatie. Daar proberen we banden te creëren tussen moslims, katholieken, joden en protestanten. Ja, hij was een vriend. Het was iemand die je kent en regelmatig ziet. Je weet dat zijn leven in dienst stond van anderen. Hij wilde altijd banden smeden tussen de mensen. Hij was een heel goede vriend. Ik hoop dat het bloed dat vergoten is, zijn bloed als cement tussen de gemeenschappen kan dienen. Dat is mijn grootste wens, dat het niet voor niks was. Ik zou daarom die poort graag de Jacques Hamel-poort willen noemen.
Donc moi, ce que je souhaite maintenant, c'est que le sang qui a collé sans sang servira de ciment entre les communautés. Voilà mon souhait. Mon souhait le plus grand, c'est qu'il ne sera pas mort pour rien. Mais moi, j'aimerais bien appeler cette porte-là, lui donner la porte Jacques Hamel.
Beste luisteraars, we zitten hier in de studio met Jan de Volder, die zich verdiept heeft, als het ware, in de gebeurtenissen van de moord van priester Jacques Hamel.
En als ik nog even mag, dus dat is een tweede aspect, maar er is ook nog een derde aspect, dat is het seculiere Frankrijk, dat we natuurlijk kennen van de laïcité, waarin een sterke scheiding is tussen kerk en staat. Maar je ziet er eigenlijk heel snel, en dat voor mij is daar... Ik schrijf dat in mijn boek ook, de reactie van de president, François Hollande. Dat is eigenlijk merkwaardig. Ten eerste krijgt François Hollande op 26 juli zelf telefoon van paus Franciscus. Die hem belt en die hem spreekt als tot een broer, zo zegt hij het. En hij herinnert trouwens François Hollande eraan dat hij zelf van Rouen afkomstig is, dat hij in de kathedraal gedoopt is, iets wat Hollande gewoonlijk zedig verzwijgt. Ja. Maar de paus herinnert hem dat. En Hollande is eigenlijk ontroerd. Hij is ontroerd door die actie, door die nabijheid van de paus, die trouwens al ook na Nice en zo verder zijn solidariteit had laten zien. En Hollande zegt merkwaardige dingen. Hij zegt 's avonds bijvoorbeeld, wanneer een kerk geprofaneerd wordt, wanneer een priester vermoord wordt, dan is heel de republiek die geprofaneerd wordt. En Hollande is eigenlijk ook onder de indruk van de reactie van de Franse kerk. Enfin, dat is misschien mijn interpretatie, maar ik heb daar toch getuigen voor. En ook als ik het goed nalees, ik denk dat dat waar is. Hij is eigenlijk onder de indruk van de reactie van de Franse kerk. De capaciteit om heel ingetogen te reageren zonder verwijten naar de autoriteiten. Zonder intern gekibbel of... Eigenlijk is er rond Jacques Hamel een heel grote eenheid ontstaan. Een nationale eenheid in Frankrijk, die totaal weg was na Nice.
Ja.
We hebben dat hier misschien minder gevolgd in België, maar na Nice rolden de politici vooral, kibbelend en ruziemakend over de straatstenen. Er was geen eenheid, er was een grote verwarring, er was boosheid, maar er was geen eenheid. Hier bij Jacques Hamel was er een grote tederheid, vond ik, een grote nationale eenheid. Moslims, christenen, seculieren, samen rond de figuur van die oude priester.
Ja,
waarom? En al dat is volgens mij la fécondité d'un martyr.
Vooral omwille van die persoon ook eigenlijk, omdat hij zo breekbaar was eigenlijk. Allee.
Wel, dat heeft zeker natuurlijk gespeeld. Ik denk, er zijn veel dingen die daar spelen. Ja. Hè? Dus ten eerste het feit dat het in een kerk gebeurt, dat zelfs voor de grote atheïsten, voor de grootste atheïsten blijft een kerk een heilig gebouw waar geen bloed hoort te vloeien. Ik bedoel, dat spreekt als de tweede een priester, dan zeker voor de katholieken, maar ook daarbuiten, denk ik, die de mis viert. Wel, de mis is juist natuurlijk het offer van Christus. Het is het lam gods. Daar vermoord worden, zoals Monsieur Romero in de jaren 80, terwijl hij de Eucharistie opdraagt, dat geeft nog extra dimensie aan dat martelaarschap van een priester. Ja, en ook het feit dat het om een oude, broze, breekbare man gaat van 85. Ja, dat... Al dat geeft eigenlijk een extra dimensie. En ik denk dat heeft inderdaad ook meegespeeld aan die grote tederheid die ik in heel de Franse, maar ook verder buiten, in de Franse maatschappij heb gevoeld. En die toch ook voor mij nieuw was. Ik spreek over, trouwens in mijn boek over une émotion planétaire. Eigenlijk een globale ontroering die ontstaan is.
U hebt ook contact gehad in uw onderzoek met de drie zusters en ook met meneer en mevrouw Coponnet. Nu, de luisteraars hebben in de vorige uitzending hun getuigenissen kunnen horen. Nu, wat heeft u persoonlijk het meest verrast in de interviews die u met hen had?
Ja, ik heb hen geïnterviewd midden augustus. Ik denk dat ik eigenlijk bij de eerste was, zeker wat meneer en mevrouw Coponnet betrof, want de heer Coponnet, 87 jaar op 26 juli, dat is de dag van zijn verjaardag, dat is eigenlijk degene die de tweede slachtoffer had moeten zijn. Hij werd namelijk ook door de jihadisten met messteken getroffen en ook in zijn keel. En hij heeft zich daar, hij lag daar voor dood naast de priester. Maar hij heeft zich kunnen, laten we zeggen, voor dood houden. Ondertussen heeft hij met zijn hand de wonden gestelpt, of proberen te stelpen aan zijn keel. En wonder boven wonder heeft die man het gehaald. Nu, ik moet zeggen, ik vond het getuigenis van die mensen bijzonder ontroerend. Ik ben daar een uur of twee of drie geweest bij hen thuis. Een eenvoudige woning in die arbeiderswijk. Want men zegt een dorpje, Saint-Étienne-du-Rouvray, dat is niet echt een dorp. Dat is een gemeente van 30.000 inwoners. Dat is zeer geïndustrialiseerd. Maar ik zeg eenvoudige mensen, maar met een heel groot en authentiek geloof. En dat was eigenlijk zo mooi, omdat die man dat natuurlijk kan navertellen, hoe hij dat beleefd heeft. Wel, ten eerste is dat een koppel dat is groot geworden in de spiritualiteit van Charles de Foucault. En dat dus heel sterk die spiritualiteit beleeft. En dat heeft hen zeker geholpen ook om dat moment te beleven op een heel waardige, mooie, christelijke manier eigenlijk. Verschillende dingen. Ten eerste vertelt hij hoe hij gebeden heeft, hè, als hij daar lag. Zijn gebeden, het gebed van overgave van Charles de Foucault.
Prachtig.
Dat hij van buiten kende, dat hij ze voortdurend bidt. Hij zegt ook, hij bedenkt zich, Charles de Foucault, die zoveel gedaan heeft voor om de getuigenis van christenen onder de moslims, om de liefde van Christus ook tot de moslims te brengen. En die vermoord werd door een hand van een moslim, 100 jaar geleden, dit jaar, in december geloof ik, zullen we dat herdenken. Hij zegt, en kijk, mij overkomt nu hetzelfde. Dus hij voelt een grote spirituele eenheid met die man, die voor hem altijd een voorbeeld is geweest. Bidt ook het wees gegroet verschillende keren. Hij zegt, ik had nooit zo blijven stilstaan bij die zin. Priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Bidt voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Hij zegt, kijk. En hij zegt, en dat is heel merkwaardig, hij zegt, maar ik was totaal in vrede. Ik was totaal in vrede. Ik was niet boos. Ik had geen schuldgevoel. Ik had ook geen gevoelens van haat. Het was een groot moment van vrede.
Zelf van geluk.
Van geluk, zegt hij. Dus hij zegt, dat kan heel raar klinken, maar zo was het echt. Dus ja, ik vind het eigenlijk heel mooi hoe christenen kunnen bereid zijn om op de meest onverwachte momenten, op de dag van zijn 87ste verjaardag, hun leven te geven, maar ook hun leven te geven in handen van God. En ik denk dat Hamel heeft natuurlijk niet het geluk gehad om te overleven en is ook zeer snel gestorven. Maar ik bedoel, diezelfde geest is daar wel. Hè? Ons leven uiteindelijk liggen wij in handen van Christus, wat er ook gebeurt. En dat is het getuigenis van het koppel, wat ik een bijzonder mooi en aangrijpend getuigenis vind van een oude generatie, van een heel gelovig koppel. Ook trouwens de vrouw die dat allemaal meemaakt in de kerk, die dat ook op een heel spirituele manier beleeft. Dan heb je die drie zusters. Eén gaat er vrij snel lopen, dat is de overste, dat is Danielle, die neemt de benen en die is eigenlijk degene die alarm zal slaan. Hè. Ja. Maar die twee anderen, dat zijn ook twee bejaarde zusters. Dat is Sœur Hélène en Sœur Huguette. Het is eigenlijk ook heel mooi hoe zij beschrijven wat daar gebeurd is. Dat zij ten eerste ook absoluut dachten dat ze zouden sterven en daar ook absoluut bereid toe waren. Maar, moet ik dat nu zeggen? Enerzijds, Sœur Huguette vertelde, hij zegt, ik heb mijn geloofsbelijdenis herhaald eigenlijk, als wijze van akte van berouw, maar ook van geloofsbelijdenis. En ik bevestigde mijn geloof in de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dus in de Triniteit, de Trinitaire God, die de God van de christenen is. En het merkwaardige is juist dat na die moord, de profanatie van de kerk, die dubbele moord eigenlijk in de hoofden van de jihadisten, dat ze eigenlijk kalmeren. En je hebt dan een heel merkwaardig moment in de kerk, dat 40 minuten duurt, waar ze eigenlijk in gesprek gaan met die zusters. En waar ze eigenlijk, ja, hun drang naar bloed is eigenlijk verzadigd. En eigenlijk willen zij nu alleen nog maar zelf sterven, dus ze wachten gewoon tot de politie komt. En in die 40 minuten heb je dus een gesprek met de zuster, en dat gaat over geloofswaarheden.
Ja, theologisch gesprek.
Wel, bijna een theologisch gesprek, maar het gaat wel over, ze zeggen, ja, maar Jezus kan niet de Zoon van God zijn. En dat is natuurlijk een sleutelpunt in de islamitische geloofsbelijdenis, die Jezus wel vereren als een profeet, maar die absoluut de kruisdood afwijzen, de verrijzenis, en ook het idee zelf dat God een zoon kan hebben. Enfin, de trinitaire idee is natuurlijk iets dat zij afwijzen. Goed, dat is een theologisch verschilpunt. Ja. Dat hoeft niet, door de eeuwen heen hebben christenen en moslims ook vaak goed samengeleefd. Maar ja, bij een bepaalde heel radicale groep, en ook Daesh, dus de zogenaamde Islamitische Staat, hoort erbij. Maakt er wel een punt van. Zij maken er een punt van. Zij manipuleren dat geloofsverschil om daar eigenlijk een soort godsdienstoorlog van te kunnen maken. Ja. Want eerlijk gezegd, die twee jongens, dat waren geen grote theologen. Hè. De meesten hadden, of die gingen helemaal niet vaak naar de moskee of wat dan ook.
Dat zegt zuster Danielle ook. Hè. Ze hadden uiteindelijk geen enkele culturele of religieuze basis.
Heel weinig, gewoon op internet een beetje opgedaan. Ze maken daar wel een punt van tegenover die zusters. Nu, wat ik zo mooi vind, ook is het geloofsgetuigenis van die zusters. Die zeggen, En kent je de Koran? Ja, zegt zuster Hélène, hè, de andere. Ja. Ik ken de Koran, ik heb de Koran vastgehaald door later. Ik respecteer de Koran zoals de Bijbel, zegt ze. En die jonge mannen die zijn verrast. Hè. Die vragen ook, hebben jullie geen schrik om te sterven? Hè? Ze denken, we gaan die zusters hier terroriseren.
Vooral het thema vrede in de Koran.
Ja, dat zegt het thema vrede. Hè. Die soera, die spreken mij. En dan zeggen die mannen, ja, maar wij willen eigenlijk ook vrede. En zeg dan maar aan jullie autoriteit dat ze moeten stoppen met ons te bombarderen in Syrië. Enfin, dus... Ja, je hebt daar theologisch-politiek gesprek, maar het is toch zeer merkwaardig. Maar ik vind vooral de waardigheid van die zusters, hè, die bereid zijn om te sterven, maar die wel niet bereid zijn om hun geloof te verloochenen. En die het eigenlijk een fantastisch geloofsgetuigenis doen op dat moment. Ik vind het hoed af voor wat daar gebeurt, is ook van de kant van de christenen, zowel op het moment van het drama als daarna. Ja, ja. En vandaar een reflectie in een boek.
Oké, ik stel voor terug een stukje muziek en dan gaan we verder naar een heel bijzondere uitspraak die pater Jacques heeft gedaan, juist voor zijn dood.
Welkom bij Radio Maria. een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars, ik heb hier dus Jan de Volder in de studio en ik ga hem de volgende vraag stellen. Zijn de laatste woorden van de pater voor hij vermoord werd, zijn toch wel zeer betekenisvol en dat was dus ga heen, Satan. Hij heeft dat dus twee keer herhaald. Verraste u dat of niet? En wat is daarachter te zoeken?
Ja, hij zegt dus, ga weg, Satan. Hè? Dus hij herhaalt eigenlijk wat Jezus zegt in de schrift aan Petrus. Va de retro, Satan, is dat. Dat zijn heel sterke woorden eigenlijk. Hè? Als laatste woorden kunnen ze echt wel tellen. Maar de getuigen zijn uniform. Ze zeggen, va-t'en, Satan, Satan, va-t'en. We hebben dat heel duidelijk gehoord als zijn laatste woorden. Wel, wat maak ik daarvan?
Ook de paus heeft dat aangehaald.
De paus heeft daar in zijn mis in Santa Marta, toen een groep van pelgrims vanuit Rouen op 14 september, feest van de kruisverheffing, aanwezig was in Rome, heeft hij daarover. Hij zegt, de paus heeft zijn bewondering daarvoor uitgesproken voor de luciditeit van de man, die met zijn gelovige blik eigenlijk het kwade kon herkennen. Dus, en het kwade niet zozeer in de misdadigers of degene die op het punt stonden hem te vermoorden, maar wel dat de Satan, de duivel, in hen ageerde, het kwade. Hè? In hen ageerde. En dus eigenlijk door die moorddadige hand eigenlijk aan het werk was. En nu, dat was wel iets dat ten eerste diep in de spiritualiteit van onze paus, die vaak spreekt over het werk van de Satan, maar ook van priester Hamel. Ik citeer in het begin het gebed dat hij elke morgen citeerde, een gebed dus tot de aartsengel Michael, waarin hij ook, in dat gebed wordt heel duidelijk, vraagt om bescherming tegen Satan. Dus dat was iets dat in zijn spiritualiteit was, in zijn dagelijks gebed. Komt erbij dat in de lezing van de dag, die zo net gelezen was in de mis, ook het ging over de Satan die de zizanie, dus de... Het onkruid, het kwaad zaait in de wereld.
Het was die lezing.
Het was die lezing. Ja. En dus helaas weten we niet hoe hij die becommentarieerd heeft. Waarom weten we dat niet wel? Ik moet zeggen, ik heb intensief gezocht. Want hij had altijd toch wel notas om zijn preek voor te bereiden. Zelfs al was het voor zes mensen. Maar ik denk dat die bij de politie moeten zijn. Want het is niet terug te vinden. En ook de getuigen die er waren, wellicht door de emoties van al wat daar daarna is gebeurd. Ze herinneren zich niet precies wat hij daar gezegd heeft. Het zal niet aan mijn gebrek aan insistentie liggen dat we het niet weten. Maar goed, zijn laatste woorden zijn eigenlijk daarna. Hè. Dus nadat ze de zegen had gegeven aan het einde van de mis. En dan inderdaad, dan heb je dan het drama dat zich afspeelt. Hè. Maar wat ook wel mooi is, is inderdaad die luciditeit om de kracht van het kwade te herkennen. En de paus zegt daarbij, hij zouden alle mensen van geloof, de christenen, maar ook de anderen moeten herkennen dat doden in naam van God, dat satanisch is. Ja. En dat is eigenlijk wat de oproep die de paus daarvan gemaakt heeft. Hè.
Nu, het is ook, ik vind het ook ergens een... Hij heeft nu wel niet gezegd, vader vergeeft hun, want ze weten niet wat ze doen. Maar door dat uit te spreken, komt het een beetje op hetzelfde neer en schuift hij de schuld voor een stuk naar Satan. En het is ook, dat meneer Guy Coponnet neemt om te zeggen, kijk, ik veroordeel die twee moordenaars niet. Oké, maar wel de persoon die erachter stond, Satan.
Ja, dus dat is inderdaad, zo interpreteren zij het en volgens mij heel terecht. Hè. Dus, want trouwens... priester Hamel, hij was geen pater, hij was een diocesaan priester, die had trouwens naar aanleiding van andere terreurdaden in Frankrijk, in Parijs of in Nice, had hij wel verschillende keren gezegd, kijk, die jonge mannen die zijn gemanipuleerd, die weten niet wat ze doen, dat is niet de god van de islam. Dus dat was een besef dat hij had. Hij heeft hem misschien dan niet uitgesproken op dat moment zelf als zijn laatste woorden, maar dat was zeker zijn besef. En inderdaad, de getuigen zullen zeggen, kijk, dat was voor ons, was dat geen veroordeling van die jongens, van de persoon. Maar wel, laten we zeggen, ja, het herkennen van het werk van het kwade. Hè. En het kwade is sterk in onze wereld. Er is een mysterie van het kwade, zegt ook Dominique Lebrun, dus de aartsbisschop van Rouen. Waarover moet worden gedacht. Maar wat mij ook, een reflectie die ik ook in het boekje kort, hè, maar toch wil meegeven, dat is, goed, er is een kracht van het kwade en een mysterie van het kwade. En dat is zo. Hè. Want waarom wordt nu zo'n arme, oude priester, die eigenlijk een goede nabuurschap nastreefde met de moslims, waarom wordt hij nu het slachtoffer van zo'n vreselijke misdaad? Hè? Je kunt zeggen, waar was God? Hè? Ik bedoel, dat is een godsvraag die het kwade natuurlijk oproept. Maar je hebt ook het andere. Ik bedoel, je hebt ook de kracht van de liefde, die eigenlijk sterker is dan de dood. En dat is het mysterie van het kruis. En ik vind dat je dat allemaal in een notendop hebt in dat verhaal van een perifere kerk in Saint-Étienne-du-Rouvray in het putje van de zomer 2016. Ja. En dus dat nodigt uit tot reflectie en inderdaad ook tot onze christelijke gemeenschappen van kijk, wat betekent dat voor ons christen zijn, tot waar zijn wij bereid om te gaan, maar ook geloven wij in die kracht van het gebed, hè? Zoals die Guy Coponet, die man heel duidelijk in alle vertrouwen eigenlijk zijn handen legt in zijn leven legt in handen van God. Dat is denk ik zeer mooi en zeer betekenisvol.
Goed, nu u sprak van dus een boek dat u hebt uitgegeven, Martyr, Vie et mort du Père Jacques Hamel, maar die verschijnt ook in het Nederlands, dacht ik.
Verschijnt eind oktober bij Halewijn in het Nederlands.
Ah ja.
Het wordt ook trouwens in verschillende andere talen uitgegeven.
Nog een klein vraagje dus. U hebt het boek aan de paus gegeven. Vertel eens.
Ja, wel, ik was in Assisi bij de interreligieuze samenkomst voor de vrede op 20 september, waar ook paus Franciscus zelf persoonlijk aan heeft deelgenomen. Wel, en toen hij de verschillende deelnemers groette, had ik de gelegenheid en de eer en het genoegen om hem ook even te spreken. Goed, en bij die gelegenheid heb ik hem inderdaad het boekje dat toen net uit was, op 20 september, kunnen overhandigen. En hij was er zeer geïnteresseerd. En,
het is vertaald in andere talen ook nog?
Wel, het komt uit in het Italiaans, maar voorlopig bestaat het enkel in het Frans. Maar goed, ik heb, hij was daar toch, heeft ervoor bedankt en dat was het.
Nu, beste Jan de Volder, ik ga je heel hartelijk bedanken voor je komst hier, dat je tijd gemaakt hebt voor onze luisteraars in je drukke programma, want je moet doorgaan. Nu, voor de rest van de uitzending gaan we nog luisteren naar uittreksels uit de homilie van bisschop Lebrun van Rouen tijdens de begrafenisplechtigheid. Hij heeft daar een aantal zeer mooie zaken verteld. Dus heel hartelijk dank voor uw komst en uw mooie getuigenis. En tot de volgende keer, hoop ik. Ja.
Dankjewel. Tot kijk.
Ja. Beste vrienden, ik stel voor de resterende tijd terug te keren naar dinsdag 2 augustus 2016, waar in de kathedraal van Rouen de begrafenisplechtigheid plaatsvond van
priester Jacques Hamel, voorgegaan door de plaatselijke aartsbisschop Monseigneur Lebrun in concelebratie met andere bisschoppen en een paar honderd priesters. Tot 2000 personen volgden de uitvaart. Ook een aantal ministers, vertegenwoordigers van lokale en regionale autoriteiten en de slachtoffers als stille getuigen. De aartsbisschop Dominique Lebrun verwelkomde van bij aanvang uiteraard eerste familieleden van priester Jacques en hij betuigde hen zijn medeleven en steun. Naast de verwelkoming van alle gelovigen, de politieke verantwoordelijken, de bisschoppen en alle priesters en heel in het bijzonder de drie zusters en het bejaarde koppel, had hij een speciale verwelkoming voor de verantwoordelijken van de Joodse en moslimgemeenschap die allen zeer geraakt zijn en beslist om zich te verenigen opdat iets dergelijks niet meer zou gebeuren. We gaan even luisteren.
Le mal est un mystère. Il atteint des sommets d'horreur qui nous font sortir de l'humain. N'est-ce pas ce que tu as voulu dire, Jacques, par tes derniers mots? Tomber à terre, à la suite de premiers coups de couteau, tu essaies de repousser ton assaillant avec tes pieds et tu dis « Va-t'en, Satan !» Tu répètes « Va-t'en, Satan !» Tu exprimais alors ta foi en l'homme créé bon que le diable agrippe.
Het kwaad is een mysterie en zijn verschrikkingen vinden hun toppunt met menselijke hulp. Is dat niet wat jij bedoelde, Jacques, met jouw laatste woorden? Je viel op de grond na de eerste steek. Je probeerde de aanvaller met je voeten weg te duwen en zei, ga weg, Satan. En nogmaals zei je, ga weg, Satan. Met deze woorden drukte je je geloof in de mensheid uit, die goed geschapen, maar in de ban van de duivel is. Aldus Monseigneur Lebrun.
Jésus guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, dit l'Évangile. Il s'agit d'affirmer avec Jésus que tout homme, toute femme, toute personne humaine peut changer son cœur avec sa grâce. Nous recevons ainsi la parole de Jésus qui peut sembler au-delà de nos forces aujourd'hui. Eh bien, moi je vous le dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent.
Jezus genas allen die werden onderdrukt door de duivel, vertelde het evangelie ons. Maar we weten, omdat de schrift het ons zegt, dat met Jezus elke man, elke vrouw, elke menselijke persoon zijn hart kan veranderen door de genade van Christus. Wij moeten ons de woorden van Christus herinneren, zelfs als die onze krachten te boven lijken te gaan. Maar ik zeg u, heb uw vijanden lief en bid voor diegenen die u vervolgen.
Je me tourne vers vous, les baptisés de notre Église catholique. Surtout, si vous ne venez pas souvent à l'Église, si vous en avez oublié le chemin. Je vous lance un appel aussi simple, comme un premier pas, aussi simple que la vie du père Jacques Hamel. En hommage au père Hamel, nous vous invitons à visiter une église dans les jours qui viennent.
Ik richt me tot jullie gedoopten in onze katholieke kerk. Vooral als u niet meer vaak in een kerk komt, de weg erheen hebt vergeten. Ik lanceer een eenvoudige oproep als een eerste stap, zo simpel als het leven van pater Jacques Hamel, als eerbetoon aan pater Hamel. We nodigen jullie uit een kerk te bezoeken in de dagen die komen.
Pour dire votre refus de voir souiller un lieu saint. Pour affirmer que la violence ne prendra pas le dessus dans votre cœur. Pour en demander la grâce à Dieu. Nous vous invitons à déposer une bougie dans cette église, signe de résurrection. À ouvrir votre cœur dans ce qu'il a de plus profond. Si vous le pouvez, à prier.
Om jullie afkeer te getuigen, een heilige plaats te zien verontreinigd worden, om te bevestigen dat geweld geen wortel zal schieten in je hart, om Gods genade te vragen. We nodigen jullie uit een kaars te branden als teken van de vrijsnis, om je hart te openen zo diep mogelijk, als je kunt om er te bidden. God, dank u voor uw zoon Jacques. Troost zijn familie en wek op onder ons, onder de jongeren van de wereldjongere dagen, nieuwe profeten van uw liefde. Amen.
Dieu, merci pour ton fils Jacques. Console sa famille. Et fais lever parmi nous, parmi les jeunes des JMJ, de nouveaux prophètes de ton amour. Amen.
Qui t'a donné la vie, lavera ton regard et tes yeux verront le salut de Dieu. L'eau qui t'a donné la vie, lavera ton regard. Quand viendra le
notre Père, fortifie notre foi et notre espérance, tandis que nous conduisons vers son repos Jacques Hamel, dont tu connais tout le travail, toute la mission, tout le ministère accompli sur cette terre.
Beste luisteraars, we zijn aan het einde gekomen van deze zeer gevulde uitzending. In de kathedraal van Rouen staat een schilderij, een portret van Jacques Hamel met een heilige aureool boven zijn hoofd. De kunstenaar is moslim Omar Moubine. Hij schilderde een aureool omdat hij de pater een heilige vindt. Maar hij zei nog meer tijdens een interview in de kathedraal. En ondertussen dank ik jullie voor het luisteren en spreken we af in een volgende uitzending.
Devant toute cette confusion, j'ai voulu faire une prière en fait. C'est surtout ça, la douleur surtout. Ça m'a beaucoup touché, peut-être pour la religion, parce que je suis quelqu'un de croyant et c'est pas ce que j'ai appris, c'est pas ce qu'est l'islam. L'islam n'est pas ça. L'islam, c'est la paix. C'est peut-être ma manière de dire à tous ces gens qui se revendiquent de ma religion que tout être humain, chaque vie est sacrée. Chaque homme qui meurt au nom d'une idéologie qui n'a pas de nom reste un saint.
In al deze verwarring wilde ik een gebed maken. Dat is de voornaamste reden, vooral uit de pijn. Het heeft me heel diep geraakt, vanwege het geloof, want ik ben zelf gelovig. Zo heb ik het niet geleerd. Dit is niet de islam. De islam is vrede. Het is mijn manier om aan iedereen die mijn religie opeist duidelijk te maken dat iedere mens en elk leven heilig is. Iedereen die sterft in naam van een naamloze ideologie is voor altijd een heilige.
Ils se revendiquent d'être des djihadistes. Le djihad, pour eux, mourir dans le djihad, c'est monter au paradis, rejoindre les anges. Peut-être ma manière de dire que non, que ce sont les autres qui rejoignent les anges, ceux qu'ils ont tués.
Ze noemen zich djihadisten. Ze denken dat als ze tijdens de djihad sterven, dat ze naar het paradijs gaan, naar de engelen. Misschien is dit mijn manier van zeggen, nee, de anderen gaan naar de engelen, zij die ze gedood hebben. Alle moslims moeten zich verzetten en de waarheid laten horen. Ze moeten in opstand komen tegen deze onbegrijpelijke daden. Deze daden zijn, ik kan niet op een sterker woord komen dan barbaars, afgrijzelijk, gruwelijk.
Tout musulman doit s'insurger et donner sa voix pour dire la vérité et se lever contre ces actes incompréhensibles. Ces actes, c'est des actes. Je ne sais pas s'il y a un mot plus fort que barbare, abominable, atroce.
Het proces van zaligverklaring onder sterke impuls van Paus Franciscus startte op Witte Donderdag 13 april 2017 aan het einde van de Chrismamis door de plaatselijke bisschop Monseigneur Lebrun. Jacques Hamel wordt daardoor voor de katholieke kerk een dienaar gods. Een wonder wordt door de kerk niet vereist in het proces van zaligverklaring van een martelaar. De kerk beschouwt de gift van zijn leven als een voldoende, belangrijk mirakel. Het boek, geschreven door Jan de Volder, uitgegeven bij Halewijn en getiteld Leven en dood van de vermoorde priester Jacques Hamel, is nog steeds te koop in de boekhandel.